In 1 Johannes 3 waren wij bij dat hoofdstuk wat toch op een wat vreemde, voor ons toch niet al te voor de hand liggende wijze spreekt over onze positie als kinderen Gods in relatie tot onze zonden. Ik heb u gezegd, het onderwerp verandert dus echt niet, want daar ging het al over in hoofdstuk 1. In verband met dat het bloed van Christus, Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden enzovoorts. Maar vorige keer waren we in dat gedeelte van, vanaf vers 4 van hoofdstuk 3. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is opdat hij onze zonde zou wegnemen. Geen zonde is in hem. En daarna nog zwaardere woorden. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. En dat brengt je voor het dilemma. Zondigen wij? Zo ja, dan hebben wij hem niet gezien en hem niet gekend. Toch? Ja, die dingen staan daar. Dus je krijgt wat problemen met wat hier nou eigenlijk staat. Zwart-wit. Want de ene kant, maar het probleem zat eigenlijk al in hoofdstuk 1. Aan de ene kant staat er dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Daarna staat er, maar indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf in de waarheid, is in ons niet. En dus hoe zit dat nou? In de eerste plaats, die reiniging van alle zonden betreft ons hart, namelijk ons geweten. We hebben daar uitgebreid bij stilgestaan, dus ik doe mijn best daar niet op terug te komen. En we hebben dat gedaan in elk geval onder verwijzing naar Hebreeën 9 vers 14 en Hebreeën 10 trouwens, waar iets dergelijks gezegd wordt, dat het hart gereinigd is van een kwaad geweten. En dat het bloed van Jezus Christus, van de hoge priester van het nieuwe verbond, ons reinigt om de levende God te dienen. En dat soort uitspraken. Maar waar het hier over gaat in Johannes 3, is niet over wat wij geneigd zijn zondigen te noemen. Maar ik zeg meteen wij, want Johannes noemt het wel zo. Maar hij heeft het over wat wij zouden noemen de zonde dienen. Die uitdrukking is trouwens ook niet van ons, want die komt uit Romeinen hoofdstuk 6. Daar gaat het over het dienen van de zonde of het dienen van de gerechtigheid. Die woorden die daar gebruikt worden, de woorden zelf, niet de zinnen. De woorden komen overeen met wat wij hier in 1 Johannes 3 lezen en 14 dagen geleden gelezen hebben. Het dienen van de zonde enerzijds en het dienen van de gerechtigheid of de ongerechtigheid. Want dat zijn de termen die hier gebruikt worden. Als je het zo leest, mag je er niet al te veel problemen mee hebben. Hoewel die problemen wel degelijk bestaan. Ik weet echt niet meer wat ik vorige keer wel en niet erover gezegd heb. Maar het komt er ongeveer op neer dat wij het begrip, het zelfstandig naamwoord, zonde kennen als de aanduiding van zondige daad. Wij kennen het woord dus ook in het meervoud. 1 zonde, 2 zonden. En als het daarbij blijft, dan valt het nog mee, zeggen we dan. Maar wij kennen het ook gewoon in het enkelvoud niet als 1 zondige daad, maar als de zondige natuur van de mens. Iemand heeft ooit uitgevonden om dat erfzonde te noemen. Toen heeft iemand anders weer uitgevonden dat het woord erfzonde nergens in de Bijbel staat. En daar heb je dus vervolgens even lange discussie over. Maar ja, er zijn wel meer dingen die ook niet in de Bijbel staan, waar men geen grote problemen over. Wat dacht u van kinderdoop trouwens? Schiet me spontaan te binnen. Helemaal spontaan. Ja, wat zegt de Bijbel over abortus? Ja. Dan moet je lang zoeken. Dan moet je 1200 bladzijden doorlezen, maar het komt niet voor. En dat is met zoveel andere dingen zo. Of erfzonde bestaat of niet. Ja, het bestaat. Het is namelijk de aanduiding van de zondige natuur. Maar het probleem is dat de Bijbel niet een ander woord daarvoor heeft. En of dat echt een probleem is, ja, dat geloof ik nou ook weer niet. Maar waarschijnlijk heb ik u voorgehouden dat je het woord peer kunt gebruiken ter aanduiding van zo'n ding. U weet wel, peervormig. Als een peer, kun je opeten eventueel. Je kunt hem stoven, net als een kok. Nou, dat is wat nou nog. Maar goed. Een peer, dat is een vrucht. Maar die vrucht groeit aan een boom en die noemen wij ook een peer. Of wat het maar is. Het is hetzelfde woord, hetzelfde naam. Maar het een is de boom, het andere is de vrucht. Dat wat voortgebracht wordt. En zo is het met het begrip zonde in de Bijbel. Het kan de aanduiding zijn voor de vrucht. Dat is het ook dikwijls. In elk geval in het meervoud. Maar in het enkelvoud kan het heel goed de aanduiding zijn van de zondige natuur. De aard van het ding, dat wil zeggen van de mens, maar zelfs van de schepping, want die wordt geacht zondig te zijn. Daar bestaat natuurlijk ook allerlei verschil van mening over en discussie. Maar ik houd het erop dat de wereld als zodanig waarin wij staan zondig is. Want de tekortkomingen van deze wereld laten zich beschrijven met het begrip zonde. Al wat in de wereld is, gaat mis. Al wat er ontstaat, verdwijnt ook weer. Alles wat heel is, gaat kapot. En alles wat nu is, is er morgen niet meer. Of overmorgen, of hoe lang het dan maar duurt. Dat is de werking van de dood. En dat is hetzelfde als de werking van de zonde. Want dood is, daar moet ik het nog over hebben met u straks ook, omdat het begrip hier gebruikt wordt in Johannes 3. Dood is verbroken gemeenschap. Dat wil zeggen gebrek aan gemeenschap. Daarom is het ook het tegenovergestelde van liefde. Zeker binnen het woordgebruik van Johannes. Dan kom je die dingen vanzelf tegen. Maar zonde is dat ook. Zonde is ook, dan gaat het mis. Maar het woord mis betekent ook gewoon verbroken gemeenschap. En een zonde is dus feitelijk, wat wij in gewoon Nederlands noemen, een misser. Alleen het woord zonde gebruiken we alleen nog in religieus verband. En daarbuiten niet meer, geloof ik. Behalve in een uitroep. Zeggen we, dat is ook zonde. En dat betekent dat het mis is, dat iets niet tot zijn recht komt of niet tot zijn doel komt enzovoort. Maar dat is wat zonde is. En zonde en dood, we zijn nog niet toe aan huiswerk voor de volgende keer. Maar zoek dan eens op hoeveel teksten er zijn waar zonde en dood naast elkaar in één adem genoemd worden. Het gaat er niet om dat het een groot aantal is. Het gaat erom dat je daaruit begrijpt dat het hetzelfde is. In essentie. Zie je? Nou goed, daar heeft de man het nu over. Hij heeft het, en dit zijn nog een paar inleidende woorden. Johannes heeft het over de gelovigen die wij herkennen als gelovigen aan hun levenshouding. Aan de gemeenschap die wij als gelovigen onderling hebben. Omdat wij nou eenmaal, terug naar hoofdstuk 1, in het licht wandelen. En als we in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkander en met Gods Zoon, Jezus Christus, en hoe het daar allemaal maar staat. Wij herkennen elkaar als gelovigen door een gemeenschappelijke liefde voor het woord en liefde voor elkaar. Dat is al in hoofdstuk 1, maar feitelijk in hoofdstuk 2 al veel uitgebreider aan de orde gekomen. En het heeft ook iets van doen met het begrip waarheid. Want licht en waarheid zijn synonieme begrippen. Daarin wandelen wij. Enzovoorts. Wat hoofdstuk 3 nou zegt is dat waar wij de zonde dienen in plaats van de gerechtigheid. Kortom, waar wij dus de ongerechtigheid dienen, die las ik net met u. Wie de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. In vers 4, waar wij dat doen in de praktijk, betekent het dat dat afbreuk doet, ik zeg het voorzichtig, maar dat het afbreuk doet aan onze gemeenschap als gelovigen. Dat scheidt ons van elkaar. Liever zeg ik het langs de positieve kant. Namelijk, wat ons in de praktijk aan elkaar verbindt, is... Hoe zei Gloria Gaynor dat ook weer? Die zei, wat ons aan elkaar verbindt... Ik vind het een prachtige uitdrukking. Ik ben er dankbaar voor. Die zei, wat ons aan elkaar verbindt is niet consensus, maar commitment. Niet overeenstemming in de zin van we zijn het over alle dingen eens. Maar wat ons aan elkaar verbindt is onze gemeenschappelijke toewijding aan de Heer, de waarheid, het licht, die en dat wij dienen. Dat is waar Johannes het dus ook over heeft. Dat is wat ons in de praktijk verbindt. Alleen Johannes zegt het langs de andere kant hier. Die zegt, als wij de zonde dienen in plaats van de gerechtigheid, dan brengt dat scheiding. En daarmee duisternis dus, want we wandelen toch in het licht. Brengt het duisternis, maar dat is dood. En dat zegt hij dus allemaal. En in hoge mate hebben we dat vorige keer al gelezen. En anders komen we daar nog op. Maar ik ben vorige keer geëindigd met te zeggen dat ik eigenlijk nog naar Romeinen 6 had moeten gaan. En dat doe ik dus nu. Ik ga met u naar Romeinen 6. Want ja, ons officiële onderwerp was christelijke levenswandel. Zoals terug te vinden in de brieven van Johannes. Maar niet alleen daar natuurlijk. Hè. Wij vinden het ook inderdaad in Romeinen hoofdstuk 6. Ik neem altijd een aanloop om te laten zien dat we wel degelijk binnen de context van het schriftgedeelte blijven. En die aanloop houdt in hoofdstuk 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dan is dat geregeld. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. De Hebreeënbrief zou zeggen, doordat wij een hoge priester hebben die ons met God verbindt en die de middelaar is, enzovoorts. Maar goed, blijven bij Romeinen. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof, vrijgesproken van zonde dus en van schuld, want dat is wat rechtvaardiging is. Hè? En wij hebben door het geloof, dat is nou niet uit het geloof, maar door het geloof, hebben wij, dat is vers 2... de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Ik word bijna dagelijks overvallen door berichten over dat wij zalig worden, gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus Christus. En dat was het dan. En als iemand zegt, maar het is ook doorgeloof, dan wordt er geprotesteerd. Ik moet u zeggen, het is wel degelijk doorgeloof. Maar ja, het is uit geloof tot geloof. De Bijbel is daar echt niet twijfelachtig over. Als de Heer Jezus niet een gelovige was en was geweest en uit het geloof geleefd had, of in geloof, of door het geloof, dat maakt me nou niks uit. Als de Heer niet trouw geweest was aan het woord van God, dan zou er nooit rechtvaardigheid Gods tot stand gekomen zijn, laat staan geopenbaard. Dus de zaligheid, het ding, komt voort uit het geloof van Jezus Christus. Maar dan hebben wij er nog geen deel aan. Dan heeft hij er deel aan. En daarom heet het uit het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden niet gerechtvaardigd enzovoort. Dat is Romeinen 3. Uit geloof tot geloof. Dus wel degelijk, wij zouden tot geloof komen. En dan zegt men er ook nog bij, ja, en dat moet God je dan geven, dat geloof eventueel. En dan moet ik u zeggen, nee, God vraagt het van ons. Vanaf bladzijde 1, vooruit bladzijde 2 dan, weet ik het, van uw Bijbel. Vanaf het begin tot het eind is het één grote oproep van Gods wegen om gehoor te geven aan zijn woord. Geloof is niet wat hij geeft. Dat leest men ergens hier of daar in een tekst. In één of twee teksten. Maar daar ga ik niet verder op in nu, want het is verder mijn onderwerp niet. Maar waar het maar om gaat is dat als de Heer niet gelovig was geweest, dan bestond er geen zaligheid. En als wij niet gelovig waren, dan kregen we er geen deel aan. En dus heet het, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de werken der wet. Uit het geloof inderdaad van Jezus Christus. En het komt tot allen en over allen die geloven. Niet tot allen en over allen. Geen alverzoening. Ja, dit is alverzoening natuurlijk, wat ik nou aanhaal. En ik protesteer er altijd heftig tegen. Waarschijnlijk omdat ze mij van jongs af aan beschuldigd hebben dat ik dat zou leren of zou geloven. Dus ik protesteer er altijd heel heftig tegen. Het is volstrekte onzin. En daar heb ik ook nooit anders over gedacht dan wat ik er nu over denk. Namelijk dat het volstrekte onzin is. Ik heb er echt nooit aanleiding toe gegeven. En nu ook niet dus, hè. Ik moet er niets van hebben, integendeel. De Bijbel is zo klaar als een klontje. Maar wat men doet is zich onttrekken aan de eigen verantwoordelijkheid die men heeft voor het eigen leven en voor de eigen zaligheid. Die kan men niet tot stand brengen, maar je moet het wel aanpakken. Dat is waar het over gaat. Begrijp je wel? En anders dan kun je net zo goed de Bijbel dicht laten en wegdoen, hoef je niet te studeren. Dan is het toch, ben je uitverkoren, word je zalig. Ben je niet uitverkoren, word je niet zalig. En de alverzoeners leren, dan maakt het allemaal ook al niks uit. Je wordt toch wel zalig. Ooit een keer. Hoef je niks voor te doen, want het is voor alle mensen en voor heel de wereld. Ik moet zeggen, de hele wereld gaat voorbij. De hele wereld zal teniet gedaan worden, zal branden en vergaan enzovoorts. En of je deel krijgt aan een nieuwe schepping, dat is op grond van geloof. En daarom de oproep, de hele Bijbel door en de prediking, de hele Bijbel door. En vandaar de prediking door profeten en wat er allemaal nog meer geweest is, die het veelal met de dood hebben moeten bekopen. Dan moet je niet komen vertellen dat het allemaal overbodig was. En dan zeggen, ja, dat begrijpen wij ook niet, maar dan moet je rustig bij God zo laten. Nou ja, het heeft allemaal echt geen zin hoor. Goed, ik doe mijn best dit weer snel los te laten. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof, dat wil zeggen dat geloof de oorsprong is uit, betekent op grond van, bijvoorbeeld. Uit het geloof van Jezus Christus, dat is waar. Maar vervolgens door het geloof hebben wij toegang tot deze genade in welke wij staan. Dat is onze positie. Wij staan niet in de wet of onder de wet, wij staan in de genade. Dat is onze plek. Dat is waar wij neergezet zijn sinds wij gerechtvaardigd zijn. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verwachting van de heerlijkheid Gods, staat er, in de hoop der heerlijkheid Gods, vers 2. En we roemen zelfs in de verdrukkingen, omdat dat een positieve uitwerking heeft op ons geestelijk leven. Dat is vers 4 en 5. En daarna zegt, spreken vers 6 tot en met 11 over een heel eenvoudig idee, namelijk dat als het dan zo is dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, nog krachtelozen, nog vijanden, nog wat het maar was, onrechtvaardigen. Wat denk je dat hij nu doet voor ons, nu wij met God verzoend zijn? En hier loopt het meestal stuk, houdt het meestal om. Want dat is de vraag naar het tegenwoordige werk van Christus. En u weet wat ik dan zeg. Tegenwoordige werk van Christus, dat kent er bijna niemand. Omdat men het altijd wegredeneert. Wat de Bijbel zegt erover, redeneert men weg of naar het verleden of naar de toekomst. Of men redeneert het weg en zegt dat is niet voor de gemeente, maar dat is voor Israël. Dat dan geacht wordt wat anders te zijn. Maar toch maar. Ik ga daar niet verder op in. Het gaat maar om het beginsel dat men het wegredeneert. Maar dit leidt ons tot met name de Hebreeënbrief, niet uitsluitend, maar met name de Hebreeënbrief die eigenlijk uitsluitend spreekt over het tegenwoordige werk van Christus sinds zijn opstanding, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft, hoofdstuk 1 vers 3, en voorafgaande aan zijn wederkomst, Want er staat dat hij ten andere male zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is Hebreeën 9, meen ik, het laatste vers, of daar omtrent. En dat betekent dat de brief die heet aan de Hebreeën, dat die wel degelijk spreekt over het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd, sinds zijn opstanding en voorafgaand aan zijn wederkomst. Dat hij daarna nog steeds hoge priester is, omdat hij dat is voor altijd, dat is zo. Maar dat is niet het onderwerp van de brief. Het onderwerp van de brief is dat wij als gelovigen niet leven onder de beginselen van de wet. Dat wil zeggen de eerste beginselen der wereld. Maar dat wij staan in de genade. Dat wij de toegang hebben tot het heilige der heiligen. Wat hier heet de toeleiding tot de genade in welke wij staan. Dat heet in Hebreeën de toeleiding tot de troon der genade. In het heilige der heiligen, namelijk in de hemel zelf. Bent u daar nog? Hebben u het gevolgd? Het heet hier, we hebben de toeleiding tot de genade in welke wij staan. En in Hebreeën heet het laatste verse van hoofdstuk 4. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En in Hebreeën 10 wordt het dan herhaald. Hebben u dat nog? De troon der genade, de genade. Dat is onze positie. En dat heeft van doen met het tegenwoordige werk van Christus. Oké, volgens de Hebreeënbrief als hogepriester van zijn volk. Maar ook volgens de Hebreeënbrief als de herder van zijn kudde. De overste herder heet hij namelijk daar. En zo heet hij ook in andere brieven. En in weer andere brieven heet hij gewoon het hoofd, zonder priester, hoofd van de gemeente. Heb je dat nog? Nou, het hoofd van een priesterlijk volk, gebouwd tot een tempel. Dat zijn andere brieven waar dat staat, maar doe maar. Maar het is hetzelfde beginsel, daar gaat het maar om, hè. En dat was hier de retoriek. Wat denk je? Hoeveel te meer? Enzovoorts. Veel meer dan, vers 9 van Romeinen 5, zijn de gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat wil zeggen door zijn leven. Dat kan nooit zijn door zijn dood. Want, nee, dat kan niet. Want dan zijn we niet gerechtvaardigd, dan zijn wij dood. Zijn we met hem gestorven. Toch? Ja. Nou ja. Maar het is eventueel door zijn dood heen. Maar vooruit maar weer. Ik lees hem nu verder. Vers 9. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn. En hier is het door de dood. Heen. Dat staat er niet bij helaas. Maar ik roep het erbij, hè. Het is doorheen, voor de Belgen onder u zeg ik altijd dan, hè, doorheen de dood. Het is technisch, maar als u het weten wil, door is dia en daarna volgt een tweede naamval. En dia gevolgd door een tweede naamval betekent er doorheen. Dat is gewoon precies wat er in de grondtekst staat. Het doorheen. Dat wil zeggen, dat is opstanding dus. Dus erin en eruit. Heb je dat? Goed. Indien wij met God verzoend zijn, doorheen de dood zijn zoons. Als je het vaak genoeg zegt, wordt het goed Nederlands. En in het zuiden is het goed Nederlands. Doorheen de dood zijn zoons. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, daar gaat het om. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Elders heet het behouden worden van de toorn. En als je niet met God verzoend bent, dan staat er, en de toorn Gods blijft op hem. Dat is ook Johannes, maar dan Evangelie van Johannes hoofdstuk 3. Heb je die? Wij leven niet onder die toorn waar de wereld onder leeft. Wij zijn eraan onttrokken. Vandaar ook dat hij ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld, of eeuw staat er eigenlijk in Galaten 1 vers 4, want de wereld leeft onder de toorn Gods. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over, enzovoorts, over de hele wereld. Dat is Romeinen 1 vers 18, door die toorn. Dus maar een paar bladzijden terug hier. Maar wij worden behouden door zijn, en staat er echt, veel meer zullen wij verzoend zijn en behouden worden door zijn leven, precies. En dat woord is de aanduiding van het actieve leven van Christus. Niet in de zin van leven, hij leeft want hij is niet dood, maar hij leeft want hij doet wat. Begrijp je dat verschil? Leven heeft trouwens ook in het Nederlands de betekenis van herrie maken enzovoort. Rumoer maken, dan gebeurt er wat. Er zit leven, komt leven in de brouwerij. In de brouwerij was het. Nou ja, zoiets. Dat leven, maar dat is wat bloed is. Actief leven. En wij zullen dus behouden worden. Waarvan dan? Ja, van de toorn uiteraard. En van de omstandigheden van deze wereld. En dat niet alleen staat er, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daar leven we uit, dat is onze positie. Daarna doe ik mijn best om zo snel mogelijk door vers 12 heen te vliegen, want ja, anders moet ik het woord voor woord uitleggen wat daar precies staat. Maar wat er staat is eenvoudigweg dit, dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Bedoeld is uiteraard de mensenwereld. Dat staat er, dat blijkt uit de context. Dat is niet, het woord zelf, wereld, kan dat niet aanduiden. De echte toepassing van het begrip moet blijken uit de context. En dat is hier de wereld, namelijk die van de mensen. Want staat er, het is door één mens en het is door tot alle mensen doorgegaan. Dat beperkt zich dus in dit geval tot de, wat wij ook noemen, de mensenwereld. En daarmee is ook, is niet alleen de zonde, let op enkelvoud, de zonde, niet de zonden, de zonde. Door één mens, de zonde, dat is de, wat wij dus noemen de zondige natuur. De erfzonde, zo je wilt. En door de zonde, de dood. Want bij zonde denken we nog aan morele kwesties, zal ik maar zeggen. Maar bij dood denken wij aan fysieke omstandigheden, toch? Dan wordt het ineens lichamelijk. Maar fundamenteel is het hetzelfde. Er gaat wat mis, de verbinding wordt verbroken, de communicatie verdwijnt, enzovoorts. Door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Die is vererfd namelijk. En dan in welke alle gezondigd hebben. Het is een hoogst ongelukkige vertaling. In welke alle gezondigd hebben. En toch, ik weet niet wat de vertalers bezield heeft. Maar wat er eigenlijk staat er, daaruit kun je concluderen. Daaruit volgt, hieruit blijkt dat alle gezondigd hebben. Dat wil zeggen uit het feit dat alle mensen sterven sinds Adam, blijkt dat ze allemaal zondaren zijn.
In de NBV staat dat ieder mens heeft gezondigd.
Ja, oké. Ja, dat zit er ook in. Want, de reden geeft het voorwoord. Ja, dat klopt, zoiets is het, ja. Maar wat er echt staat is, je kunt aan het feit dat mensen sterven concluderen dat zij dus zondaren zijn. Aan het fysieke, dat wil zeggen het lichamelijke overlijden van de mens. Ik zal het anders zeggen. Het lichamelijke overlijden van de mens is een symptoom van dat er iets mis is met zijn moraal, met zijn natuur. Ja, iets met zijn wezen. Het zijn die twee verschillende dingen. En dat zeg ik met enige nadruk, omdat men dat negeert. Hè? Aan de ene kant stelt men vast dat de mens sterft, dat vindt men normaal. Sterker nog, men zegt het hoort bij het leven. Dat is net zoiets als zwart hoort bij wit. Ja, gebroken wit misschien, maar nou doe maar. Ik vind het volslagen onzin. Maar ja, het hoort er niet bij. Het is nou eenmaal zo dat men door de dood verhinderd wordt te blijven. Ik hou het liever bij de Bijbelse uitdrukkingen. Het hoort er niet bij. Het maakt er een eind aan. Dat erkent men. En aan de andere kant houdt men het er toch op dat de mens van nature en in wezen goed is. En voor zover hij slecht is, is het aangeleerd. Komt er de maatschappij. Sinds de 60e jaren komt er de maatschappij. En sinds nog langer terugkomt het doordat je een slechte jeugd gehad hebt. Die is van Freud, maar... Dat is van die peren, toch? Van die maar zoiets, verzinnen van alles. Want ik herinner mij een dokter aan de Jeden UTB die dan zei dat het lag aan de woningnood. Als iedereen nog maar een huis had, dan... wanneer was dat, zuster? Heel lang geleden. Nou ja. Den Uyl. Toen maar weer. Maar ze geven van alles de schuld. Dat is dan aangeleerd, maar in wezen is de mens goed. Zoals de rabbi zei, ja, wij geloven dat de mens in wezen goed is. Wat zouden we anders met de wet moeten, als we niet geloven dat de mens in wezen goed is? En hoe dicht kun je bij de waarheid zitten en hoe verder vanaf? Want de wet demonstreert juist dat de mens niet goed is. Dat zegt de Bijbel ook. Toch? Door de wet is kennis der zonde. Een mens kan zich niet houden aan wetten. Dat is het probleem. Elke dag, al jaren inmiddels, kun je dat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op de radio, op televisie allemaal horen. Wetten, regels moeten er komen. Wetten en regels zijn, mensen houden zich niet aan. Moeten er weer andere wetten en regels komen. En sancties. En dan moeten we over nagedacht of we niet een andere weg in moeten slaan. En het helpt je allemaal geen bal.
Het houdt de mensen bezig.
Aan de ene kant is het totaal lachwekkend. Aan de andere kant, ja, men doet dat bloed serieus. Men is bezig met een gevecht dat men niet kan winnen. Op geen manier. U weet wel, het gaat fout. En dan lees ik, ja sorry, ik ben een beetje zwartgallig misschien, maar vanavond. Maar dan lees ik weer van dat er te veel doden zijn in het verkeer. Dan moeten ze wat aan doen. Nou, dan moet je het verkeer verbieden. Dat helpt ook tegen de corona trouwens. Ja, hoe hou je dan je samenleving op gang? Je kan net zo goed zeggen, tot nog toe volgens de statistiek, elk levend mens tot nog toe is ooit gestorven. Ze moesten verbieden dat je geboren wordt. Dat kan niet gebeuren. Maar stel je ook niet. Nou, dat is wat de Bijbel zegt. Dat is prediken. Je zegt, je kan beter niet geboren worden. Hoef je al die ellende ook niet te zien. Dat staat er. En u vindt het misschien zwartgallig. Ik niet. Ik vind dat het nuttig om dit soort dingen je te realiseren. Want daarmee kun je afstand nemen van... de wereld, van de gang van zaken in de wereld. Het deugt toch niet. Daar kun je ook verder niks aan doen. Het heeft geen zin van welke kant je het ook probeert. Het is een en al ellende. Dat heet zonde. En dat zit in de natuur en het zit in de mens. Het is een rare wereld. Je hebt van die progressieven, weet u wel, die willen, moeten, alles wat is moet veranderd worden. Behalve als ze ergens een gespikkelde hagedis ergens vinden. Of weet ik veel wat. Dat moet dan beschermd worden. Dan mag er niks gebouwd worden. Of de cijfertjes van de stikstof. Dat hebben ze nooit geweten, maar dat hebben ze uitgerekend. En zo, die vinden ze te hoog worden. En dus mag er ergens niet een nieuwbouwwijk gebouwd worden. Er komen wel jaarlijks tienduizenden mensen de grens over Nederland binnen. En zo, die moeten, maar dat mag niet, want je krijgt of te veel stikstof. Of je krijgt te veel brandnetels. Of je krijgt te veel... Hè? Of we hebben nog maar een paar van die hagedisjes en die moeten toch beschermd worden enzovoort. En dat zijn mensen, die zijn progressief, die zijn voor verandering. En er verandert er wat. En dan is het niet goed. Wat ik daarvan vind, niks. Niks. Wat ik ervan vind, is, ja, dat is de wereld, dat is inconsequent. Dat kan niet. De verandering brengt niks goed, dus waarom zou je moeten veranderen? En het vasthouden van wat er is, dat is ook niet goed, want wat er was, deugde ook niet. Dus ja, wat doe je dus? Kom er maar uit. Dat is het evangelie, hoor. Kom, dat is niet religie. Religie zegt, doe je best. En het evangelie zegt, kom er maar uit. Zie? Nou, daar gaat het hier over. En wat dus gedemonstreerd wordt, is aan de ene kant, de mens is een zondaar en sterft. Dat is niks aan te doen. Dat is zijn natuur. Die heeft hij vanaf vers 12 tot de rest van het hoofdstuk eigenlijk geërfd van Adam. Daar komt niks goeds uit voort. Maar wij kennen iemand anders. Dat is niet de eerste, maar de tweede Adam. Zo je wilt, de laatste Adam. Dat mag ook. En die introduceerde niet de zonde in de wereld, maar de gerechtigheid. En dat wordt dan tegenover elkaar gezet, Adam tegenover Christus. En van Adam staat dat hij een voorbeeld was van degene die komen zou. Hetgeen impliceert dat de komst van Christus dus reeds op de eerste bladzijde van die Bijbel werd aangekondigd. Toen God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. Want hij was een voorbeeld van degene die komen zou, was de bedoeling. En wij als gelovigen, want dat is de strekking van dit hoofdstuk, wij als gelovigen worden niet gerekend meer tot die adamitische mensheid met een zondige natuur. Maar we worden gerekend tot de christelijke, is dat het goede woord? Tweede adamitische, dat is een beetje raar, hè? Maar wij worden gerekend tot die nieuwe mensheid waarvan niet Adam, maar waarvan Christus het hoofd is. Binnen dat kader valt ook, want we hadden het toch over al verzoening. Binnen dat kader valt ook 1 Korinthe 15, waar staat, gelijk ze alle in Adam sterven, zullen ze ook in Christus levend gemaakt worden. En ik weet dat er zijn die überhaupt niet lezen kunnen. Nee, neem ik niemand kwalijk. Maar dat is nou een keer zo. Maar wat er staat is dat iemand die in Adam is, sterft. Dat blijkt uit de hele context van het hoofdstuk ook. Maar het staat ook in dat ene vers. Iemand die in Adam is, sterft. Precies zoals in Romeinen 5 dus enige malen naar voren gebracht wordt. En iemand die in Christus is, zal opgewekt worden. Lichamelijk, want daar gaat het over in 1 Korinthe 15. Over de opstanding van het lichaam. En niet alle mensen zullen door Christus, want zo leest men het dan, ooit opgewekt worden. En zelfs als dat er zou staan, dan ben je er nog niet. Want de Bijbel zegt, het is weliswaar opstanding. Maar er is een opstanding ter leven en er is een opstanding ter verdoemenis. Dus daar loop je dan ook nog tegenaan. Maar ja, ik weet niet, dus selectief lezen of selectief helemaal niet lezen, dat is het eigenlijk. Toen maar, ik heb daar geen respect voor. En dat hoort hij hopelijk ook aan me. Maar wat de Bijbel namelijk leert, is duidelijk genoeg. Als je het serieus neemt, als je eerlijk bent en de consequenties neemt van wat er staat. En wat er gezegd wordt in Romeinen 5, is dat wij deel uitmaken van een nieuwe mensheid, waarvan Christus het hoofd is, met als resultaat, het laatste vers van Romeinen 5, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, daar leidt het alleen maar toe, de zonde heerst. De zonde is de zondige natuur die heerst over de mens. De mens is onderworpen aan zijn eigen natuur. Hij wordt beheerst door zijn eigen instinct. Ik vind het altijd nog een mooi woord, instinct. Iemand zei, maar je schrijft het anders. Ja, maar je spreekt het niet anders uit. Nee. Dus vooruit maar weer. Maar dat is het. Dat is dus. Dat is de.
De menselijke natuur, die gaat dood.
Dat is de menselijke natuur. Met alles wat daar op en aan zit. Enzovoorts. En daaraan overlijdt hij ook. Want zo is dat nou eenmaal. Maar opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Alzo ook de genade zou heersen, was de bedoeling. Genade zou heersen in ons als wedergeboren mensen. Vandaar dat wij kennen de genadetroon uit Hebreeën 4. En hier op deze bladzijde, althans in mijn Bijbel, is dat nog niet het laatste, want het gaat verder in 6 vers 14. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is dus de heerschappij van de genade. Ik kom er zo op terug. De heerschappij van de genade. En nog even, 5 vers 21. Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Want dat was het doel en de bestemming daarvan. Door Jezus Christus onze Heer. En dan nog een keer. Dat eeuwige leven is ook hier niet maar de aanduiding van. Dan is men niet dood, maar is men wedergeboren, heeft men nieuw leven ontvangen. Het gaat om het praktische leven van een kind van God. De genade, we hebben die genade ontvangen, die zou in ons heersen. Dat veronderstelt toch dat we actief zijn? Anders is er geen heerschappij nodig. Als alles dood en bevroren is, dan hoezo heerschappij? Dan betekent het allemaal niks. Maar omdat de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. De zonde heerst namelijk tot de dood. Dat wil zeggen, als zonde actief is in ons leven, dan is de dood daarmee scheiding actief in onze leven. Brengt alleen maar verdeeldheid. En daarom wordt de wereld, het menselijk bestaan, ook van het individu, maar ook van de volkeren, gekenmerkt door strijd. Nou ja, wij maken er een spelletje van en doen we dat tegenwoordig in Peking, geloof ik. Was dat? Ze heeft het weer gedaan, hè? Die juffrouw Schouten. Dat is jongen. Maar goed, ik vind het heel leuk, een leuk spelletje. Je kunt het serieus nemen, maar ook niet. Het is een spelletje, maar doe maar. Maar eigenlijk is het een uitbeelding van de strijd die er onder de mensheid en in de wereld nou eenmaal altijd is. Wij zeggen de natuur is mooi, maar de hele natuur gaat alleen maar over leven en dood. Strijd om in leven te blijven, dat wil zeggen eten of gegeten worden, die dingen. En in het menselijk bestaan zie je dat ook. Of dat mooi is, ja. Dat hangt er vanaf wat je ziet en wat je weet. Ik zeg met Petrus, maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ik verzeker u dat ik dagen gewoon in de natuur kan doorbrengen, hoor. Vooral met het kijken naar dieren, het gedrag van dieren in het wild. Dat vind ik prachtig, dat boeit me op een of andere wijze. Maar doe maar. Maar of het mooi is. Nee, eigenlijk niet, hè. Het is altijd wie gaat wie opvreten. En al dat gewicht, wie gaat het winnen? Toch? En altijd op leven en dood. Ja. Maar omdat gelijk de zonde geheerst heeft in de oude mens. En heeft alleen maar de werking van de dood geactiveerd. Zo zal de genade heersen in de wedergeboren mens. Dat zal namelijk dat nieuwe leven activeren. Vandaar dat het staat tot het eeuwige leven. Want u weet net zo goed als ik dat dit gezegd wordt over degene die dat eeuwige leven als zodanig al hebben. Statisch. Maar het gaat niet over statisch, het gaat over dynamisch. Het gaat over de praktische werking daarvan. En daarover gaat dan dus het volgende hoofdstuk. En dat brengt ons weer bij het onderwerp van 1 Johannes 3. Want het volgende hoofdstuk gaat ineens breed uit. Wordt als het ware ingezoomd en zo wordt het breed besproken. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Later heet het, zullen wij zondigen? Dat is in vers 15. Maar hier is het nog, zullen wij in de zonde blijven? Zullen wij blijven in en bij onze oude natuur en ons laten leiden door onze oude mens, onze vleeselijke, ons instinct vooruit. En dan kun je nog een vrome verhaal bij ophangen en zeggen, nou ja, hoe meer wij in de zonde blijven en zondigen, hoe groter de genade Gods, want worden ze allemaal vergeven en de gemeente is toch tot een betoning van zijn genade. klopt precies. Het is ook waar. Alleen het probleem is dat dat niet de bedoeling is. En dat is wat er staat natuurlijk. Het is wel waar. Maar het is niet de bedoeling. Sterker nog, het heet dat zij verre. Volstrekt niet. Ondenkbaar. Of hoe je dat dan maar vertalen wil. Komt niet aan de orde. Wij die immers voor de zonde gestorven zijn. Der zonde gestorven. Dat betekent niet aan de zonde gestorven of door de zonde gestorven. Maar dat betekent voor de zonde gestorven. Die zonde heerst over ons van nature. Maar het idee is dat wij, althans juridisch en officieel volgend, gestorven zijn voor de zonde, zodat de zonde niks meer heeft om over te heersen. Daar kunnen wij natuurlijk, vooral als we enig filosofisch onderricht hebben gekregen, uitgebreid tegen protesteren. We zeggen, ja, maar we leven toch nog en de zonde woont toch nog in ons, enzovoorts. En indien wij zeggen dat wij geen zonde in Johannes, dan verleiden wij onszelf en dan zeggen, ja, dat is allemaal waar. Maar stel je het nou even voor, van Gods kant. Wij zijn naar de oude mens officieel weggedaan. Dood is het woord. We zijn voor de zonde gestorven. Daar kun je niks mee. Echt niet. Daar kun je niks mee. Maar ik geloof dat ik het vorige keer langs de andere route ook heb aangehaald. Je kunt er niks mee als er niet iets voor in de plaats komt. Dat heeft van doen met het ook niet geliefde Bijbelse beginsel dat de mens van nature een dienstknecht is. Hij moet iets hebben om te gehoorzamen. Nou, dit is extreem wat ik nu zeg, maar en ik wil het niet hebben weer over Duitsers, want toma. Hij moet iets hebben, bevel is bevel. Oké, dat is de zwaarste uitvoering. De mooiste, de nette is, hij moet iets hebben om voor te leven. Wat denk je wat de juffrouw Schouten de laatste jaren allemaal heeft moeten doen om die ene gouden medaille te halen, die niet eens van goud is. Het ziet er alleen zo uit, hè? Dat weet u. Hè? Want anders wordt het wel erg duur, hoor. Maar doe maar. Wat denkt u wat ze ervoor heeft moeten doen? Jarenlang. Zie, dat gaat zomaar niet. Iets bereiken. Of ik zag vandaag nog een paar van die ja, dat zijn dan hele kleine mannetjes, blijkt, van die Aziaten. Dat kunstschaatsen, heren, zag ik even voorbij komen. Wat die lui doen op die schaal. Jullie zijn Friezen, dus ja, jullie snappen het wel, maar ik niet. Van die korte ronde schaatsjes, zal ik maar zeggen. En dan komen ze aan, roeps, en dan vliegen ze vier keer in de rond. Schijnt er één vijf keer gedaan te hebben. En dan schaatsen ze gewoon weer verder, weet je wel. En zwieren dan over. Alsof, wat denk je, hoe lang ze daarop hebben moeten trainen en hoeveel blauwe plekken ze hebben opgelopen, enzovoorts. Dat is toch, tja. Maar toch, het is eigenlijk karikaturaal, maar ik heb een groot respect voor. Maar het illustreert, de mens moet iets hebben om voor te leven. De filosofen zeggen, vrijheid bestaat niet. Wij zijn vrije Westen, weet u nog, wij zijn vrij land. Hè? Filosofen zeggen, vrijheid bestaat niet, behalve dan als je iets hebt om voor te leven. Maar dat is je beperking dan weer, hè. Dan zeg je, nee, maar ik wil dat bereiken. En dan offer je dus een deel van je vrijheid op. En wij als gelovigen, wij zijn vrijgemaakt, heet dat. Dat weet u, hè? Sta dan in de vrijheid, enzovoort. Ik hoor het regelmatig roepen rondom mij. Ik probeer altijd niet te kijken, wie is dat nou weer? Want we zijn vrij, we hoeven niks. Enzovoort. Jawel, vrij waarvan? Vrij van de heerschappij van de wet. Vrij van de heerschappij van de zonde. Je moet niet zeggen vrij van de zonde, want dat is niet echt zo. Dat kan verkeerd gebruikt worden. Zonde heeft wel degelijk nog invloed op ons, uiteraard. Maar die heerst niet meer over ons. Maar dat is zo omdat we iets anders daarvoor in de plaats hebben gekregen daarnaast. Volstrekt legaal. Dat wil zeggen volstrekt in overeenstemming met het recht gods. Wij zouden namelijk niet langer de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. Hoort u 1 Johannes 3 weer? Wie de zonde doet, doet de ongerechtigheid. Ja, wie de zonde dient, dient de ongerechtigheid. Want dat is wat hij feitelijk zegt. Zie? Maar wij zouden de gerechtigheid dienen. En dat is wat hier in Romeinen 6 naar voren gebracht wordt. Wij zijn weliswaar vrijgemaakt van het een. Maar de bedoeling is dat we onze vrijheid gebruiken om het andere, die andere, te dienen. Daarom naderen wij tot de troon der genade. Dat is niet hetzelfde als wij laten de troon van de zonde en van de wet achter ons. Dan heb je gewoon bandeloosheid. Dat heet trouwens in theologische termen antinomianisme. Antinomianisme. Nomos is wet. Ze beschuldigen ons er ook van dat wij antinomianisten zijn, omdat we leren dat we niet onder de wet leven. Maar dat is een misverstand. Wij kennen de volmaakte wet die der vrijheid is. En dus dienen we de Heer niet langer met woorden, maar ook met daden, met werken. Met dank aan Jacobus, die het zo formuleert. Maar hier is Paulus die het op deze wijze formuleert en zegt: wij zijn der zonde, der wereld, der wet, gestorven enzovoort. En hoe zouden wij nog in dezelfde leven? Dat we ermee van doen hebben in de praktijk, ook in onze eigen levens, daar is niet aan te ontkomen zolang wij in het vlees zijn. Daarom staat er ook dat wij van het vlees alsnog verlost moeten worden in de toekomst alvorens te kunnen erven. Dat is 1 Korinthe 15. Want het vlees kan het koninkrijk niet beërven, weet u nog? En daarom vertel ik u in verborgenheid, we zullen niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden enzovoorts. Want de verderfelijkheid erft de onverderfelijkheid niet enzovoorts. Dat is de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Met dank aan Romeinen 8 en Efeze 1, waaruit ik nou citeerde. Maar doe maar. Wij die der zonde voor de zonde gestorven zijn, dat is de baas, dat was de baas. Maar de heerser, maar we zijn voor de zonde gestorven. En dus, daar zouden we niet in leven. Want, ik zei u al, het gaat nou langzaam, want wij die in Christus Jezus gedoopt zijn, dat betekent wij die deel hebben gekregen aan Christus, want doop in betekent deel hebben aan, of nog fundamenteler, doop in betekent identificatie met. Vandaar dat je gedoopt kunt worden in een wolk, in de zee, dan zegt hij, dat is vanzelfsprekend, dat is water. Oké. Maar waar het in de Bijbel staat dat ze in de zee gedood werden, werden ze niet nat, hoor. Dat is 1 Korinthe 10. Gaat over de doortocht door de Schelfzee. Ze werden niet nat. Nee. Met de wolk in de zee. In Mozes werden ze gedood. Staat er. Ze zijn niet door Mozes gedoopt, niks van dat alles. Ze zijn niet nat geworden. En doop betekent identificatie met. Dat kan zijn met water. Dat heb ik nog nagevraagd aan Archimedes. Want als je als voorwerp wordt ondergedompeld in een vloeistof, dan... laat maar zitten. Ja. Ja, ik heb het uit mijn hoofd moeten leren, maar daarna hebben ze het veranderd. Dat hebben ze altijd. Jawel, dan moet je wat anders zeggen, ja. Gewicht mag je ook niet meer zeggen, het moet zijn massa enzovoort. Voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld, ondervindt een opwaartse druk, waardoor het zoveel lichter wordt als het door het voorwerp geplaatste vloeistof weegt.
Ja, dat is het.
Heb ik opgelet op school of niet? Ja. Maar ze hebben die formulering veranderd. Maar dat hebben ze met alle levensvragen gedaan, hoor. Zoals die man zei. Hij zegt, het heeft me jaren gekost om een antwoord te vinden op alle levensvragen. Maar ze hebben de vragen veranderd. Ja. Kijk, dat is nou de wereld. Verandert allemaal. Wij moesten algebra leren. Iemand zei, er bestaat helemaal niet meer algebra.
Wiskunde. Ja, het is een andere dag van wiskunde.
Ja?
Ik heb vroeger psalmversies geleerd en daarna kwam de nieuwe bereiding.
Toen kwam de nieuwe bereiding, ja.
Ja,
God enkel licht voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duivel. Dat moesten wij leren op school. Mijn vader was er niet blij mee. Maar ja, we moesten het op school leren.
En hij en derde jaar jacht kon komen, evenals een moeder Hendricks of niet?
Ja, het is allemaal veranderd. Ja. Dat is ik was een kind, hoe kon ik...
Weten. Nee.
Weet gij niet dat zoveel als wij deel hebben aan Christus, dat betekent, het heeft niks met de doop in water te maken. Zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat betekent gewoon, als wij deel hebben aan Christus, hebben wij deel aan zijn dood. En vers 4 zegt dat dat zo is. Namelijk, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Op dat gelijke wijs, want dan komt hij, want nou komt het doel. Op dat gelijke wijs Christus uit de doden, van tussen de doden uit, is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Dat wil zeggen, de Vader heeft hem opgewekt opdat de Vader verheerlijkt zou worden. Alzo ook wij, op dat gelijke wijs Christus, alzo ook wij, die in Christus gedood zijn, in nieuwheid des levens, opgewekt namelijk, in nieuwheid des levens wandelen zouden en impliciet onze wandel zou zijn tot heerlijkheid des Vaders. Heb u dan? En dat beginsel zou over ons heersen en niet de zonde. En, dan komt hij nog een keer, ik zei u, het gaat langzaam. Indien wij met hem één plant geworden zijn, samengegroeid staat er letterlijk. In de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn een opstanding. Niet pas in de toekomst, maar in het heden. Want dat zullen, dat is niet de verplichting of zoiets en ook niet toekomende tijd. Ja, het is toekomende tijd grammaticaal. Maar het slaat niet op de toekomst, het slaat op het heden. Als het een waar is, zal het ander ook waar zijn. Niet later, nu, op dit moment. Als het een waar is, zal het ander ook waar zijn. Logischerwijze, het een vloeit uit het andere voort. En dan gebruik je het woord zullen. Heb je dat? Gaat over het heden. Dat blijkt, want uit wat er verder staat ook, hè. Namelijk, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam dat wij nog steeds hebben, voor de zonde teniet gedaan wordt, en dus niet langer de zonde zou dienen, en dat staat erachter. Wij zijn der zonde gestorven, betekent wij zouden niet langer de zonde dienen. En weer zeg ik, daar kun je niks mee, tenzij er een alternatief is. En het alternatief werd genoemd tot heerlijkheid des Vaders. Leven tot eer, tot heerlijkheid van God. Hoe dan? Ja, het heet hier de gerechtigheid dienen. En in de praktijk, want dan ben je ook weer terug bij Johannes, het wandelen in het licht en in de waarheid. Trouw zijn aan wat Gods woord zegt. In plaats van ons te laten leiden door wat wij zelf bedenken, of dat we ons door anderen laten wijsmaken, wat anderen weer bedacht hebben. Heb je dat nog? Dus trouwens, ik weet niet of ik nou weer te snel ga, maar dat is ook hetzelfde als wat Petrus zegt. Alle vlees is als gras, maar het woord Gods staat in de eeuwigheid. Bij dat vlees denken wij gewoonlijk, ligt voor de hand, aan ons lichaam, aan de oude mens. In werkelijkheid, de tekst die jij aanhaalt, gaat niet over, de mens fysiek, maar gaat over de mens, namelijk over zijn denken. Over het woord, de ideeën die hij produceert. En dat is dus de tegenstelling. Alle menselijke ideeën gaan voorbij, al het woord van de mensen gaan, maar het woord van God blijft in de eeuwigheid. Dat is de echte betekenis. En later heb ik het er weer over, dat, want het komt vanzelf weer voorbij, dat het woord vlees vanuit het Hebreeuws wel degelijk de aanduiding is van een mededeling, een boodschap enzovoorts. De filosofie, weet u wel, van dat vlees worden, daar hebben we het al een keer uitgebreider over gehad. Maar toen maar. Blijf even hierbij. De bedoeling is dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan worden, namelijk opdat wij dus niet meer de zonde zouden doen. Als Johannes het geschreven had, zou hij waarschijnlijk gezegd hebben, opdat wij niet meer de zonde doen. Maar er staat opdat wij niet meer de zonde dienen. En dat is wat Johannes blijkbaar bedoelt. Want wie gestorven is, die is vrijgesproken, gerechtvaardigd, van de zonde. We hebben geen relatie met de zonde, voor God niet. Voor God is dat een afgedane zaak. Wij hebben het nog, het zit nog in ons lijf, er gebeurt iets mee, maar God negeert het. En hij reinigt ons geweten ervan, niet ons vlees. Heb je dat nog? Nou ja. Maar er is een alternatief. En daarover gaan de volgende versen. Ik zei u dat het langzaam gaat in Romeinen 6. En dat ik mijn best doe het snel te doen. Wij waren bij vers 7. Want die gestorven is gerechtvaardigd, vrijgesproken van de zonde. Dat betekent dat God die zonde niet telt, niet rekent, ook de vruchten daarvan niet. Zonden dus. Worden we van gereinigd, dat rekent God niet toe. Maar wat wel telt, is of wij hem dienen. Maar we dienen hem niet door de zonde te bestrijden, want hij heeft dat allemaal al gedaan. Allemaal weggenomen, dus voor hem een gedane zaak. Zie? En wij worden opgeroepen ons daar dus ook niet mee bezig te houden. Als je het dus onder de wet stelt, hou je daar wel mee bezig. Nou goed. Goed. Indien wij nu, vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dat is hetzelfde zullen als uit vers 5. Gaat niet over de toekomst, gaat over het heden. Anders heeft de hele rest van het hoofdstuk namelijk helemaal geen zin ook. Als het een waar is, zal het ander toch ook waar zijn. Dat betekent het. Ja, inderdaad, daar ben ik naar onderweg, uiteraard. Hè. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Begint weer met de dood, hè? De dood heerst niet meer over hem, want hij is opgewekt, hij heeft de dood achter zich enzovoorts. Maar hetzelfde geldt voor de zonde. We zijn der zonde gestorven en vervolgens opgewekt, maar dat betekent dat de zonde ook niet meer heerst over ons. Niet de dood en niet de zonde. Vandaar dat het heet dat wij verlost zijn van de heerschappij van de zonde en van de dood. De dienstbaarheid der verderfenis. Dat is heerschappij van de zonde, slavernij eigenlijk, enzovoorts. Weten dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal en voor altijd voor de zonde gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij gode. Dat wil zeggen, door zijn dood is de heerschappij van de zonde teniet gedaan. De dood heerst niet over een dode. Toch? En dus is daarmee een einde gebracht aan de heerschappij van de dood, maar ook van de zonde. En nu leeft hij, en dat is eens en voor altijd. En dat geldt dus ook voor ons, hè? Dat is de strekking hiervan. Hij is gestorven, dat is eenmaal. Niet in de zin van het kan nog een keer, maar juist in de zin van dat was definitief. Het is once and for all. Eens en voor altijd in goed Nederlands. En dat hij leeft, dat leeft hij gode voor God. Dat u dat goed leest. Hè? Hij is voor de zonde gestorven en hij leeft voor God. Hij is niet meer ondergeschikt aan de zonde. Dat was hij, maar daar krijg je ook problemen mee als je het zegt. Hè? Want hij was voor ons tot zonde gemaakt. En hij was gekomen in gelijkheid des zondige vlees, Romeinen 8, vers 2, enzovoorts. En vanwege de zonde kwam hij een dienstwerk doen. Maar dat is nu achter de rug. Hij leeft nu gode. Dat is trouwens ook de Hebreeënbrief. Maar dat schijnt het moeilijkste deel van de Hebreeën te zijn, uit Hebreeën 10. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen, zei hij. In zijn opstanding. Zie? En daar gaat het om. Hij leeft God. Hij is gesteld in de dienst van God. En zijn ambt heet officieel hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij leeft dus voor God. Alzo ook gij lieden, vers 11. Maar ik zeg meteen dat vers 10 en 11 eigenlijk al stond in vers 4, gelijkerwijs Christus, uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En nu in vers 10, hij is gestorven en hij leeft, gode, vers 11, alzo ook gij lieden, reken, houdt er daarvoor, reken. Logisch om mij, rekenen is dat. Houd het ervoor dat gij weliswaar der zonde dood zijt, dat wil zeggen voor de zonde dood. Dat wil zeggen van de zonde afgesneden, want dood betekent scheiding immers. Maar voor God, gode heet dat dan, levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Want als wij één plant zijn geworden met Christus en met hem zijn opgewekt en hij leeft gode tot heerlijkheid des vaders, dan leven wij ook gode en tot heerlijkheid des vaders. En als hij dan de vader dient en zegt, hier ben ik om uw wil te doen, dan zouden wij hem dat nazeggen. Of nog anders, als hij dan zijn lichaam gesteld heeft tot levend heilig gode welbehagelijk offer, zouden ook wij, of Romeinen 12, vers 1, onze lichamen stellen tot levend heilig gode welbehagelijk offer, enzovoorts. Dit zijn onbekende dingen hoor, overigens. Maar toch, de Bijbel leert het, duidelijk. Ja, en op talloze plaatsen die ik zo uit het hoofd links en rechts citeer. Dat gij wel der zonde dood zijt, maar voor God levend. Dat wil zeggen dat we niet meer de zonde zouden dienen, maar God zouden dienen. Want dat betekent het, hè? En dus staat er, vers 12, dat dan de zonde niet heersen. Dat is aanvoegende wijs, maar toen maar. Betekent zoveel als dat het de bedoeling is dat de zonde niet zou heersen. In uw sterfelijk lichaam, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. De zonde is nog steeds, en ook onverminderd trouwens, de zonde is nog steeds in ons onsterfelijk lichaam, maar de zonde zou niet heersen in onze sterfelijke lichamen, om haar, om die zonde namelijk, te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En nog een keer, vers 13, stelt uw leden, uw lichaam dus, niet aan de zonde ter beschikking tot wapenen, gereedschappen. der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden ter beschikking. Als uit de doden levend geworden zijnde, stelt uw leden, uw lichaam, goden tot wapenen der gerechtigheid. En daarmee kom je bij dezelfde termen als van 1 Johannes 3. Wij zouden niet de zonde doen, maar de gerechtigheid doen. En hier heet het, wij zouden niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. Wij, hoe doe je dat? Dat begint met je beschikbaar te stellen. Het begint met dit je bewust te zijn. Wij dienen niet de zonde. En begrijp je me goed? De hele wereld wordt geregeerd door de zonde. In de wereld gaat altijd alles mis. Begrijp je dit? Dat is wat ik heb tegen de diverse complottheorieën. Want dat veronderstelt dat er in de wereld van alles in elkaar gestoken wordt, achter onze rug om, in het geheim, en dat er een plan uitgewerkt wordt. Dat is niet zo, dat lukt namelijk niet, dat kan de wereld niet. Dat zouden ze misschien willen, maar dat komt helemaal niks van terecht. Daar is nog nooit iets van terechtgekomen. Al zou je kunnen aantonen dat men zulke plannen heeft, dat gaat nooit. De wereld is verdeeld, dat is de werking van de zonde. Uiteindelijk is het in de wereld ieder voor zich, hoe dan ook. En er gaat alles streven naar eenheid en verbonden en samenwerking, complotten, samenzwering, gaat er altijd aan kapot. Het is volstrekt onmogelijk. En dat is de vloek van de zonde als zodanig in de wereld, begrijp je wel? De enige manier dus om de zonde niet te dienen, niet te hoeven dienen, is je daaraan te onttrekken. Aan dat wat er allemaal misgaat in de wereld. Niet om het te bestrijden, want dan ben je er nog mee bezig. Dat doen ze allemaal. Ik bedoel, als er ergens iets gebeurt waar je het niet mee eens bent, is er altijd wel ergens anders iemand die daar zich tegenkeert en dan moeten wij weer kiezen. Aan welke kant sta jij? Ja, ik kan geen enkele. Het is mijn wereld niet. Stel alleen vast dat het zo gaat. En je kunt sympathie hebben voor alle partijen. Ze bedoelen het allemaal goed, naar het schijnt. Toch? Nou ja, misschien niet, maar er is altijd wel wat voor te zeggen. Er is altijd wel te verdedigen. Advocaten, vrienden, geld. Dat is begrijpelijk. Maar daar komt niks van terecht, dat is het nou juist. Het is duisternis, men weet niet van waar men komt, men weet niet waar men heen moet, enzovoorts. Chaotisch, dat is de wereld. En er staat dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde. Stelt uw leden niet aan de zonde tot wapenen, gereedschappen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf in vers 13 goden als uit de doden levend geworden zijnde. Want we zijn een nieuwe schepping. We hebben die oude wereld achter de rug. Zie? Stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Het vervolg daarop, staat er in mijn Bijbel zelfs onder, zie ik, is Romeinen 12 vers 1 inderdaad. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Daar begint het mee, ter beschikking stellen. Dat is klassiek evangelisch, want ik ben klassiek evangelisch. Je komt maar niet tot geloof, je komt tot geloof, maar je komt tot overgave. Je komt tot, zo heette dat hè, vroeger. Ik weet niet of het nog zo is, maar ja, dat heet overgave, ja. Dat heet je geeft jezelf aan de Heer, om hem te dienen. Alleen het probleem is, sommigen menen van alles mee te moeten nemen, maar dat is niet zo. Je moet het achter je laten en zeggen, Heer, hier ben ik met lege handen. Zie? En dan zegt de Heer, hou ze maar op. Hè? En dan zal ik ze vullen. Ja, zo heet dat. En dan word je tot priester gemaakt. Maar goed. Want, vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Ik prefereer om daar even te stoppen altijd. om te laten doordringen dat onder de wet heerst de zonde per definitie. Ja. Maar wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dus laat dat begrip zonde maar rusten, er gebeurt niks mee. Dat telt voor God toch niet, dat is niet aan de orde. Dat het voor mensen telt, dat mogen dan zo zijn, maar daar gaat het niet over hier. En verder moet u bedenken dat ja, er is maar één alternatief, dat is de gerechtigheid dienen. Maar je hebt maar één leven, je kunt maar één ding tegelijk doen. Je hebt niet meer dan je best en dat is 100%. Maar als je althans een deel daarvan de gerechtigheid dient, betekent het dat je dus voor datzelfde deel de ongerechtigheid niet dient. En dat daarmee de heerschappij van de zonde en de ongerechtigheid dan toch teruggebracht wordt. Heb u dat? Nou, dat is alles. Dus weer van het dienen van de ongerechtigheid af en het dienen van de zonde af. Er zit er maar één ding op in de praktijk. Dat is de gerechtigheid dienen. Het alternatief. Er staat me zo bij dat ik vorige keer met u gelezen heb Romeinen 8, vers 3. Ik geloof het wel, hè? Die van vers 2 bedoel ik trouwens. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus, die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is niet de jure, maar dat is de facto. Dat wil zeggen, niet in theorie, maar in de praktijk. In de praktijk word je pas bevrijd van de heerschappij van de wet door te leven uit de genade. En als je die genade niet accepteert, niet toepast voor jezelf, maar, en dus ook niet voor anderen, want het is beide. U weet wel, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En vergevende de een de ander, gelijk ook de Heer ons vergeven heeft, dat Colossense. Dat is diezelfde wisselwerking. Als je dat afwijst, blijft alleen de heerschappij van de wet over. En er zijn vele mensen die ons dat demonstreren. In de praktijk. Ja. Die zwaar leven onder de wet, eronder gebukt gaan. Domweg omdat ze de genade in de praktijk niet willen aanvaarden. En dan menen dat God hun die wet gegeven heeft. Maar dat is niet zo. God heeft ons alle mensen. God heeft alle mensen verlost van de heerschappij van de wet. Hij is één is voor allen gestorven. Dus iemand die zich onder de wet plaatst, doet dat in strijd met de wet. Dat is illegaal. Nou ja. De zonde zal over u niet heersen, Romeinen 6 vers 14. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Waarna de volgende vraag komt. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Hetzelfde idee weer eigenlijk, hè? Wel even onder de genade, dus je kan doen wat je wil. Het antwoord is ja, dat kan je ook doen. Maar het is niet verstandig, maar het is ook niet het doel. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten om te gehoorzamen? Let op dat dienstknechten betekent, is gewoon slaaf, hè? Doulos, slaaf. Dat gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt. En je hebt maar twee mogelijkheden. Namelijk of der zonde, dan ben je slaaf van de zonde, tot de dood. Dat grijpt dus terug op 5 vers 21. Gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Dat is in de praktijk de werking van de dood in het leven. Alles wat misgaat. Alles wat mis kan gaan, gaat ook mis. Maar ja, dat is de wet van Murphy. Doe maar. Of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Wij zouden de gerechtigheid namelijk gehoorzamen. En daarmee God dienen. En dan komt zo'n vers wat je niet half mag citeren. Maar God zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Dat mag je zo niet lezen. Hoe je dat op moet schrijven, weet ik ook niet. Maar het is. Maar God zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Dat hij beëindigd is. Maar dat gij van harte. Hart is de zetel van het geloof. Dat gij van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Wat mij betreft had voorbeeld wel met een hoofdletter V geschreven mogen worden. Want wij zijn natuurlijk een leer aan een leer overgegeven, maar dat staat er niet in staat. We zijn overgegeven aan een voorbeeld. En als je het voorbeeld zoekt in deze verse, dan kom je gewoon terecht bij de Heer Jezus Christus. Hij is gestorven, begraven en opgewekt tot heerlijkheid des Vaders en dus alzo ook wij. Enzovoorts. Dus hij is het voorbeeld voor ons. Het voorbeeld van deze leer. En dat gij, God zij dank, vers 18, dat gij vrijgemaakt zijt. Nee, dat gij vrijgemaakt zijnde van de zonde. Impliciet vrijgemaakt zijnde van de heerschappij van de zonde, want daar ging het over. Zijt gemaakt dienstknechten, slaven, dienstknechten der gerechtigheid. Ziet u, wij zijn in de vrijheid geplaatst. We zijn vrijgemaakt, waar de bedoeling ervan is dat we dus sindsdien dienstknechten der gerechtigheid zouden zijn. En via een ander woord en via Johannes worden dan dienstknechten van de waarheid. Van het evangelie mag ook. Per slot heet dat het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid uit Efeze 1. En aan de andere kant, het evangelie, dat is het evangelie is waarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Dus als je de gerechtigheid wilt dienen, dan dien je dus het evangelie. Maar in het algemeen gewoon het woord van God. En daar gaat het allemaal over. Hè? De wereld is vol woord, meer dan ooit, denk ik, in onze dagen. Als er dan iets is wat onze dagen onderscheidt van vroeger, dan heb ik het niet eens over technische ontwikkelingen of wat dan ook. Want ja, maar woord. Wij zijn kwistig met woorden. Ik hoor dagelijks hoor ik op de radio en televisie en mijn gehoor wordt er niet beter op. Maar ik vind die mensen praten allemaal zo onbenullig, onnauwkeurig. En ze ratelen af, ook op televisie. Dat komt omdat ze zoveel minuten tijd hebben voor een interview en ze moeten zoveel vragen stellen. Dus ze praten met een reusachtige snelheid. Je krijgt de tijd niet om het tot je door te laten ringen. En hup, en dan komt er weer wat anders. En dan gaat de ene gast gaat weg en de juffrouw draait zich om en dan staat daar een ander. Dat staat allemaal op het briefje en op het cueboard enzovoort. En dan moet je allemaal maar zien te volgen enzovoort. En heb je dat dan ook, dat je onderweg, want je hebt je telefoon, die moet je bij je hebben, al was het maar vanwege je QR-code, die waar. En dan heb je die bij je, en dan ping gaat het ding weer. En dan is, dat is weer een bericht. Verkeersongeval, oké, steek je weer weg. Weer een bericht, er is iemand gedisqualificeerd, enzovoort. En dan weer een bericht en de inflatie. Ja, noem eens wat nieuws, zeg. En dan gaat de hele dag gaat het zo door, hè?
Kun je uitzetten?
Hè? En dan ga ik naar bed, denk ik, ook heb nog niet op Facebook gekeken. Maar dat is niet te geloven wat er allemaal voorbij komt. En ik doe niks. Echt niet, ik reageer nergens op, ik doe helemaal niks. En wat er allemaal... Komt er, ja, ik weet het niet. Ja, cookies, daar ben ik gek op. Ik ben gek op cookies, ja. Vroeger was het no cookies for the bear, weet u dat nog? Andy Williams show. Nou ja, zo doen ze het ook niet meer tegenwoordig. Maar begrijpt u, het is woorden en het is leugens. Dan hebben ze het over desinformatie enzovoort. Er is niet anders dan dat. Dat is waar het allemaal over gaat. Mensen een rat voor de ogen draaien, mensen... Taal is om zo dicht mogelijk van langs elkaar heen te praten, zeiden ze vroeger. Ik denk dat het tegenwoordig is om zo ver mogelijk langs elkaar heen te praten. Als je die politici hoort praten alleen al, of je ziet ze, dan weet je toch dat ze eromheen draaien. En als ze dat niet doen, komt er dat ze een eetweetje hebben met de interviewer. Omdat ze van dezelfde club zijn. Dat heet een assist. Dat heb ik geleerd van een voetballer. Dat was een eetweetje. Enzovoort. Dat is de wereld. Ik lig daar heus niet van wakker. Dat is de wereld. Zo gaat dat. Of het verstandig is om iets te zeggen en wat je dan moet zeggen. Maar dat heeft met de waarheid niks van doen. Nou ja. Doe maar. Maar wij worden geacht wel degelijk de waarheid in pacht te hebben. De Heer gaf het ons en zei, doet handeling totdat ik kom. Begrijp je wel? Dus ja, dat is de verantwoordelijkheid van een priester. En dus van een priesterlijk volk waaraan wij zijn toegevoegd. Sterker nog, wij zijn toegevoegd aan de hoge priester. Nou ja, dat is hetzelfde, maar sterker uitgedrukt. Wij zijn dus priesters en verantwoordelijk om het woord van God te bewaren. De waarheid te betrachten, heet dat. En daarmee niet dat wat misgaat en dus de leugen te dienen, de zonde, maar de gerechtigheid. Hoe het echt is. Zie? En zelfs niet eens om de leugen te bestrijden, want dat was ook al niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij, die van nature zondaren waren, dat wij die van nature zondaren zijn, niettemin vasthouden aan het woord van God. Dat is tot heerlijkheid van God. Zijn woord verandert niet. Terwijl we van nature in die oude wereld thuis horen, leven wij als nieuwe schepselen, deelhebbend aan Christus, omdat we gehoorzaam zijn geworden aan het woord en daar blijven wij bij. Zie? En dat is onze verantwoordelijkheid. Zo goed als dat de verantwoordelijkheid van de Heer is om ons dat woord niet alleen te geven, maar ons in heel de waarheid te leiden. En dat is wat hij doet. Ja, en daarvoor zijn we hier, dacht ik toch ook vanavond. En dus, vers 19, ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt, uw lichaam, om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking. Want dat is wat heiligmaking is. Naarmate wij meer toegewijd zijn aan de Heer, naar die mate worden wij of zijn wij geheiligd. Want heiliging is commitment, is toewijding aan, in dit geval, de dienst aan God uiteraard. Nou ja, vroeger waren wij slaven van de zonde, vers 20. En toen waren wij vrij van de gerechtigheid. Dan hadden we met de waarheid en de gerechtigheid en het woord van God enzovoort niks van doen. En wat vrucht had je daarvan? Niks, want het doel daarvan, het einde daarvan, is toch de dood. Het gaat toch mis, betekent het. En niet alleen maar dat je dan overlijdt, maar het gaat toch mis. Wat je ook doet. Maar nu van de zonde, van die misser, van de zonde vrijgemaakt, van de dienstbaarheid aan de zonde vrijgemaakt, en God het dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het doel, betekent dat nog altijd het eeuwige leven. En daarmee ben je dus ook weer terug in vers 21 van hoofdstuk 5. Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigen tot het eeuwige leven. Dat geleefd zal worden. Waarna volgt de beroemde tekst. Want het loon, de bezoldiging, soldij. De bezoldiging der zonde. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het betekent het loon van het dienen van de zonde. Want daar ging het hele hoofdstuk over. Het loon van het dienen van de zonde is de dood. In het algemeen dus, er gaat toch allemaal mis en het levert niks op. Want dat is de brede betekenis van het begrip dood. Het levert niks op, het breekt af. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En sinds mensenheugen is, althans zolang het mij heugt, zeg ik er altijd achteraan, te leven. Namelijk, de genadegift Gods is het eeuwige leven, te leven. Want anders ben je het hele hoofdstuk kwijt. De genadegift Gods is maar niet dat je eeuwig leven ontvangt, of ontvangen hebt, dan ben je gewoon weer terug aan vers 1. Of eigenlijk in hoofdstuk 5 vers 1. Dat schiet niet op. Waar het over gaat is dat God ons geeft om dat eeuwige leven dat wij inmiddels hebben ontvangen, om dat ook te leven in de praktijk. Dat je er wat mee kunt. Nou ja, mee kunt, iets bij moet. Hoewel ik iemand ken die zei, ja, maar ik kan er niks mee. Maar die dacht dat je het moest gebruiken voor je maatschappelijke leven of zo, hier op aarde. En dan heeft hij het goed gezien. Dat was belangrijk dat je dat ziet, dat je daar niks mee kunt. Zoals de apostel schrijft, sommigen denken dat de godzaligheid een groot gewin is. Maar ja, dat is het niet. Niet voor dit leven. Zie? Het gaat namelijk om dat andere leven. En wat God ons geeft, is niet maar dat we dat leven ontvangen, maar dat we het ook in de praktijk kunnen en zouden leven. Ter illustratie dan nog, ik heb het nog net even gauw zeggen. Ter illustratie, Paulus schrijft aan Timotheus. Ik hoop dat ik het zo snel kan vinden. Paulus schrijft aan Timotheus. Ik meen dat het 2 Timotheus, ja, nee, het is 1 Timotheus 6 vers 12. 1 Timotheus 6 vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Maar hij had dat eeuwige leven toch al, mag je toch hopen, Timotheus? Daar hoef je toch niet aan te twijfelen. Nee, dus wat betekent het?
Doe er wat mee.
Doe er wat mee, dat betekent het. Leef het dan ook. Zie? Anders ben je de hele brief ook weer kwijt. Maar sommigen denken dat het maar één doel is van ons leven, dat we ooit eeuwig leven zullen ontvangen. Dat wil zeggen, die sterven dan in de hopen des eeuwige levens, luidt het jargon. Op je sterfbed, enzovoorts. Nee, andersom, zo vroeg mogelijk. En dan in de praktijk dit leven, dit eeuwige leven, leven, nu reeds, uiteraard. Ja, ja, dat is de prediker, die dat zegt, ja. Gedenk uw schepper in de jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen enzovoorts. Echt waar. En wat er vroeg in komt, dat gaat er ook nooit meer uit, heb ik gemerkt. Dat geldt voor mij ook, maar dat geldt algemeen. Ik vind ook persoonlijk dat het werk onder kinderen, dat het van allergrootste belang is.
Ja, dat blijft het meeste bij.
Ja, zo jong mogelijk vertrouwd maken met Bijbelse dingen, Bijbelse gegevens. En niet maar alleen de Bijbelverhalen, maar ook de betekenis daarvan enzovoorts. Waar nog bij komt dat kinderen in het algemeen toch een redelijk goed bevattingsvermogen hebben voor symboliek. Heeft mij ook verbaasd, maar dat blijkt in de praktijk heus wel zo te zijn. Wij leren dat later af, schijnt het, als volwassenen. Omdat we oppervlakkig leren op school. Maar het vermogen om verbanden te zien, ook overdrachtelijk, dat hebben kinderen wel degelijk. Dat gaat heel goed, hoor. Maar goed, daar zal ik het verder niet over hebben. Maar inderdaad, de genade geeft Gods is het eeuwige leven te leven. Dat wil zeggen, de gerechtigheid dienen door Jezus Christus onze Heer. En dan komt er nog een uitgebreide uiteenzetting in Romeinen 7 over punt 1. De christen is vrij van de wet, staat boven hoofdstuk 7. Zoals in Dordrecht hebben ze dat niet anders kunnen regelen. De christen is vrij van de wet. Ja. En het levert hem inderdaad inwendige strijd op. Dat is vanaf vers 13. Dat is de tegenstelling tussen de oude mens en de nieuwe mens. Dat is een gespannen relatie. Ja, ook in het leven van gelovigen. Je loopt er altijd tegenop. Het blijft altijd moeilijk om op een of andere wijze te blijven realiseren. Dit is onze wereld niet, we horen er niet bij. Want die beslissing moet je soms voor jezelf nog eens een keer weer nemen. Van, oh nee, sorry. Nee, dat is niet waar wij als christen voor geroepen zijn. Enzovoort, wij zullen ons bezighouden met de dingen die boven zijn. En niet zoeken de dingen die op aarde zijn. Er zijn schriftplaatsen genoeg die dat allemaal zeggen. Begrijp je wel? En dan hoofdstuk 8, dat uiteindelijk dan zegt... De bedoeling is dat de geest een werk in ons doet... en dat we door de geest van God geleid worden, enzovoorts. En zo geleid worden, waarnaartoe dan? Nou, niet op de aangenaamste wijze door het leven heen... maar we worden door de geest van God geleid naar onze zoonstelling. En dan wordt dat begrip zoonstelling geïntroduceerd. En 3 keer genoemd trouwens... Zo uit het hoofd. 2 keer, 3 keer. Dat. Nou, het doet er ook niet toe, maar daar gaat het daarom. Wij zijn onderweg naar een erfenis, betekent dat, die in de hemel voor ons bewaard wordt. En in dit leven kwalificeren we ons daarvoor. Wij krijgen daar loon voor. Nou, dan hebben we weer de vergelijking met de sport. Het heet een loopbaan lopen... Ja, loop alsof er maar 1 de prijs ontvangt. Dat is niet zo, maar zo moet je het wel doen, staat er. Enzovoort. Want wij zijn onderweg naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En dat is onze individuele verantwoordelijkheid. Jazeker. Godzijdank. Ik moet er ook niet aan denken dat wij geen verantwoordelijkheid zouden dragen voor onze eigen levens. Omdat er boven iemand is die aan onze touwtjes trekt, zodat we marionetten zijn. Kom op zeg. En dan maar roepen dat je vrij bent. Dat kan toch helemaal niet? Dat is in de wereld. Dan wordt de mens gemanipuleerd, constant. Wij horen daar niet bij. Wij staan in de vrijheid en we dienen de Heer. En het is onze verantwoordelijkheid. En de Heer zei, doe handeling totdat ik kom... En wij zien uit naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat neemt niet weg dat intussen hij een goed werk aan ons begonnen is. En dat zal voleindigen in de toekomst. Maar het werk dat hij aan ons doet is een onderwijzende functie. Dat is nu helemaal de functie van de priester. Een onderwijzende functie waarna wij met wat wij geleerd hebben... ons leven zouden inrichten en onze keuzes zouden maken enzovoorts. Nou, daar mag u dan weer een poosje over nadenken. Dan nemen we volgende keer weer de draad op in 1 Johannes 3. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken... voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. In het besef van dat u ons eeuwig leven hebt gegeven, niet alleen... maar dat u dat leven ook onderhoudt en voedt... opdat wij dat leven ook in de praktijk zouden leven. Opdat onze wandel zou zijn tot eer van uw naam. Een hemelse wandel, een hemels burgerschap... gericht op hemelse dingen, gericht op de onzienlijke dingen... maar niettemin op dingen die eeuwig zijn en blijven. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn... om uw woord te openen, ook op verschillende plaatsen... We mogen vaststellen dat u weliswaar u verbergt voor de wereld, maar dat u ons bevoorrecht hebt en ons geplaatst hebt als uw kinderen onder de troon der genade, onder de heerschappij van uw genade, opdat die genade zijn vrucht zal voortbrengen tot eer van uw naam. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij die troon der genade, bij die kracht die u in ons zal volbrengen, opdat uw naam reeds nu, maar in alle eeuwigheid, verheerlijkt zou worden, ook in ons. Amen.